maatschappij die kan soms heel hard zijn en heel veel eisend. En we weten niet wie we kunnen zijn en wie we moeten zijn. En dan wil je wel eens weglopen of zo. Even naar de maan. En dat hebben wij exact gedaan. Nee, niet naar de maan, maar wel een weekendje weg. Weg van de maatschappij. Met 6 jongeren die praten over 6 moeilijke, maar bespreekbare thema's. Vol leuke verhalen.
Mijn echte vrienden die zullen er altijd wel zijn.
Moeilijke momenten.
Tijdens mijn depressie had ik vooral een gevoel van leegte.
En vooral een weekend vol gelach en genot.
Voel me wel goed, ja.
Geniet van een podcast voor en door jongeren. Geniet van de maanlopers. Het laatste middagmaal naar binnen gestoken en klaar voor toch wel iets heel speciaals. Het laatste groepsgesprek van ons weekend. Over stereotypen, vooroordelen en labels. En na een heel weekend is dit een echte groep geworden die elkaar heeft leren kennen. Maar wat dachten ze eigenlijk in het begin van elkaar?
We zijn de laatste namiddag van ons weekend. Het zit er dus bijna op. En dan zou ik eerst willen vragen wat jullie eerste indruk over elkaar was eigenlijk.
Ik had echt wel een beeld over iedereen, omdat we elkaar al hadden ontmoet en omdat we elkaar hadden gesproken via verschillende kanalen enzovoort.
Ik zei dat tegen iemand ook, dat mensen altijd tegen mij zeggen, je ziet er echt stom uit, maar eigenlijk zit je wel lief.
Ik had dat een beetje bij Lino, maar ik kan er mij niet direct mijn vinger op leggen van wat voor eerste indruk dat ik had van Lino, maar het is wel anders dan ik had gedacht. Nee, ik vond dat, één dat ik heb leren kennen, ook super fijn.
Heel neutraal. Zo, zonder voordelen of zo. En echt gewoon met plaats open voor iedereen om zijn eigen input erin te steken.
Is dat ook de reden dat het allemaal zo vlotjes verliep?
Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik denk het ook omdat je die verwachtingen had. Door het concept dat we eigenlijk doen, dat we met een open mind hier naartoe kwamen. En ook wisten dat dit een soort van safe space ging zijn.
Dan gaan we de laatste aflevering echt opnemen nu. Over labels en vooroordelen.
De allerlaatste keer hier in onze zithoek voor een laatste gesprekje en dan laat ik jullie los. Zit dit weekend erop hier in het vormingscentrum van de provincie Antwerpen in Malle. Wat was deze zithoek voor jullie? Welke waarde heeft die nu, die zithoek?
Ik weet niet. Voor mij is dat toen ik hier voor het eerst binnenkwam, dacht ik van wauw, cool, een speelplaatsdecor precies zo. Ja. Allemaal voor een toffe tv-show gaan praten. Maar voor, ondanks de camera's bijvoorbeeld en het feit dat het op het internet gaat gezet worden, vind ik dit precies toch wel een heel professionele en veilige persoonlijke ruimte. Dat is wel heel bijzonder, dat dat zoiets kan worden na verloop van tijd.
Veilig, persoonlijk en zoals je net ook zei, er is zo de rust. Even weten wat de focus is en dan daar gewoon op kunnen doorgaan.
Ja. Ja. Was dit weekend slopend?
Nee, ik vond het wel niet. Ik vond het wel echt heel relaxerend.
Ja.
Oh ja, dat vind ik precies toch wel. Ik ben wel echt uitgeput gewoon. Ja. Echt drained.
Mentaal uitgeput of?
Ja, niet per se, maar het was gewoon veel. Zo met veel nieuwe mensen en dan leren kennen en dan veel babbelen over van alles. En zo gewoon echt heel veel prikkels. Maar op zich echt overprikkeld, maar positief.
Mm-hmm. Leno, jij zei in het allereerste gesprek veilig van dat is de eerste keer dat ik zo sociaal moet zijn, dat ik bij zoveel nieuwe mensen moet zijn. Hoe voelt dat nu?
Ja, het is niet echt iets als moeten. Ik zit er gewoon in nu. En dat is wel tof. Iets nieuws eigenlijk toch wel, dat ik niet verwacht. Dat is wel een nieuwe waarde die ik nu meeneem in mijn leven. Van wauw, het bestaat toch. Ik kan met zoveel jongeren omgaan van mijn leeftijd. Dat is wel iets bijzonders. En ik hoop dat ik dat nog heel lang kan onthouden. Voor als ik nog eens een groep jongeren tegenkom, dat ik niet meteen zo schichtig ga zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Lotte, Jannik zei toen tegen jou van mijn eerste indruk over jou was wel anders dan dat ik u nu heb leren kennen. En dat het was nu een kusje geeft. Hoe voelde dat aan toen ze dat tegen u zei?
Ja, ik hoor dat wel echt, echt wel heel veel. Maar dat is ook, ik denk dat dat ook is omdat ik heb mezelf zo gemaakt. Ik ben vroeger in het middelbaar heel hard gepest geweest. Ik ben dan van school veranderd. En sinds dat ik van school veranderd ben, ben ik zo iemand van, als ik diegene ben dat slechte mopjes maakt en grof is tegen mensen, gaan die niks doen tegen mij. Dus dat is gewoon, leerkrachten zeiden ook van, je moet niet kwaad kijken, terwijl dat gewoon mijn hoofd is, omdat ik zoiets heb van, als ik angst uitstraal, dan gaan mensen denken van oei, daar gaan we beter geen ruzie mee zoeken, want dan gaan we het aan onze stok krijgen. En dat heeft... Ja, zo ben ik ook wel. Mensen zeggen dat ook van als ik ruzie mee heb, dan ben ik wel echt zo van... Fuck, die kan echt wel goed met woorden werken en zo. Dus ik denk dat ik zo wel wat... Ja, ervoor heb gezorgd dat ik zo altijd boos kijk of zo veel grof ben. Of...
Vind je dat dan erg dat ze dat over u denken? Of heb je zoiets van, ik ben het al gewoon?
Ja, iedereen is altijd enthousiast van, oh, je bent kei lief, dus ik vind dat kei goed. Want uiteindelijk ben ik dan toch tof en niet altijd boos. Dus ik zie dat altijd als een compliment.
Welke vooroordelen of labels krijgen jullie allemaal zo opgeplakt? Ilias, hoe is dat bij u? Want je hebt zelfs uw Instagram-naam vernoemd naar een vooroordeel of naar een label,
toch? Ik was dat vergeten, ja, dat komt.
Ja. Ja, daar komt mijn Instagram-naam, Mr. Stegenbike. Dat is voor op school. Als ik aankom met een fiets, dat was direct van, van waar heb je die gestolen? Van waar komt die fiets? Zo'n opmerking kreeg ik echt heel vaak. En zo is ook mijn Instagram-handle gekomen.
Zo eigenlijk heb je dat zo omgedraaid en mijn Instagram-naam van gemaakt.
Ja.
Om daar een beetje mee te lachen. Alsof van, oké, ja.
Maar heeft dat u in een bepaalde periode iets gedaan met u? Of
nee, ik kan het alles relativeren. De grappen zijn vaak gewoon niet grappig. Omdat, één, die zijn vaak echt al 1000 keer gemaakt. Dat zeg ik ook altijd, want je bent absoluut niet origineel. maar dat moet niet zeggen dat mij iets doet of kwest of zo. Ja. Dat is absoluut niet het geval.
Uh-huh.
Ik vind het niet erg.
En dan zo de Instagram Mr. Steal Your Bike noemen, is dat een soort van manier om daarmee om te gaan? Of uw manier van dat te doen relativeren?
Ja, maar ik had ook gewoon, ik wou niet mijn eigen naam gebruiken. Dus ik moest iets vinden en dat kwam eigenlijk echt heel snel op. Want diezelfde dag dat ik mijn Instagram maakte, had ik ook zo'n opmerking gekregen. En dat kwam dan zo mooi overheen. Dus ik was van, oké, ik maak dat dan.
Ja.
Het was meer zo toeval. En een soort van die anonimiteit willen behouden in het begin.
Mm-hmm. Hoeveel krijg jij met vooroordelen te maken met je Marokkaanse roots, was het?
Klopt, Marokkaanse roots. Dat valt goed mee, vroeger vaker. Maar dat hangt ook echt heel hard af van situatie tot situatie of hoe ik me kleed. Want als ik zo een dag zo in trainingspak rondloop, is echt een andere dag als ik gewoon in een baggy jeans rondloop. En ik doe echt allebei door in de week. Vroeger, zo naar een feestje willen gaan of zo met mijn vrienden was echt wel vaak een probleem. Nog steeds eigenlijk. Ik weet dat we op reis waren en dan mijn vriendengroep zijn veel Marokkanen en een paar Congolezen. En dan stonden we daar en dan kon ook geen enkele club binnen. En dat was ook zo wel duidelijk waarom. Dus op dat vlak wel vaak. Maar voor de rest, of zo in normale settings zoals nu, dan voel ik dat niet snel.
Mm-hmm.
Dan voel ik me niet anders of zo.
Nee. Hoeveel vooroordelen zijn er omtrent jullie geloof? Want bijvoorbeeld vrijdag zei ik ook tegen u, want we hadden al eens een gesprek gehad over u en uw ouders. En ik zei ook, ik dacht, in mij kwam dat ineens op van uw ouders zijn toch heel sterk gelovig. En jij zei ook van, helemaal niet waar.
Ja,
is dat ook een vooroordeel dat er heerst over jullie geloof?
Ja, maar het is ook gewoon van, want mijn reactie was vooral van, wat is sterk gelovig? Want gewoon gelovig is gelovig. En sterk gelovig, is dat dan extremisme of wat is dat dan? Dus dat is zo, dan weet ik niet hoe ik op die vraag moet beantwoorden. Want mijn ouders hebben gewoon die basisprincipes van het geloof en ik ook. En ik volg die ook allemaal. Mm-hmm. Zijn we dan sterk gelovig of zijn we dan gewoon gematigd gelovig? Of wat is dat dan precies? Ja. Dus dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Mm-hmm.
Maar daar zijn inderdaad wel vaak vooroordelen over. Want als je bijvoorbeeld zegt dat ik 5 keer per dag bid, dan is dat vaak zo van wow. Terwijl het eigenlijk gewoon een basis iets is. En dat wordt dan zo vaak al snel zo als, niet extreem, maar wel zo erg gelovig gezien of zo.
Ja.
Terwijl het eigenlijk niet zo wauw is of zo.
Vind je dat vermoeiend om dat vooroordeel dan voortdurend te verdedigen?
Nee, helemaal niet, want dat gebeurt ook niet zo vaak.
Nee.
Het zijn geen dagdagelijkse dingen, dus dat vind ik dan ook wel oké, dat is niet vermoeiend of zo.
Ja.
En ik heb ook geen probleem mee om mensen te verbeteren of zo, dus dan doe ik dat gewoon. En dan, er is weinig conflict in ieder geval.
Mm-hmm. Jannik, welke labels heb jij al gekregen?
Op school kreeg ik wel plots heel veel vooroordelen toen ik mijn haar had geknipt.
Ik heb mijn haar kort geknipt de dag voordat ik op eindejaarsreis ging met school, op middelbaar. Dus iedereen was eigenlijk een beetje gechoqueerd toen dat ze mij zagen aankomen. Ik kreeg wel positieve reacties, ze vonden dat het bij mij paste. Maar dat was maar met een heel klein groepje mensen van het zesde jaar. De rest van het zesde die ging naar een andere reis. Wij gingen naar Spanje, zij gingen naar Italië. En eigenlijk is er achter mijn rug heel veel geroddeld geweest over mij. Ik weet niet, positieve roddels of negatieve roddels. Het kwam eigenlijk allemaal via naar mij toe van hey, mensen zeggen dat jij je haar hebt kort geknipt, klopt dat?
Die kwam van lang haar, gekruld haar, tot en met ja, ongeveer zoals nu. En dan kreeg ik niet in mijn gezicht de opmerkingen, maar wel hoorde ik dat van vrienden, dat ze vroegen van, ah, is die lesbisch?
Ja, ik wilde wel eventjes oppikken over dat feit van vrouwen een haar knippen en dan zijn het meteen lesbiennes. Dat is echt iets wat ik zo vaak meemaak en daar kan ik echt iets van krijgen, daar kan ik me zo hard aan opjagen. Waarom mag een man haar tot zijn kont hebben en is dat een heavy, ja, dat is een heavy metaler eigenlijk, maar een dame die zou bijvoorbeeld haar niet wat korter mogen hebben en dan zou ze meteen al zo'n label krijgen. Dat vind ik eigenlijk wel afschuwelijk. Dat is een van die dingen die ik nog heel vaak hoor bij mij in het dorp.
Ja, en andersom ook wel, want je hebt best lang haar. Krijg je daar ook vooroordelen over? Of labels?
Ja, maar ik heb over alles. Mijn hele leven is omhuld in vooroordelen en in labels en in scheldwoorden. En dat is inderdaad wel iets moeilijks om mee om te gaan. Ja, wat op mij werd gedrukt voornamelijk is dan inderdaad van mijn mama uit het label van autisme. Dat heb ik altijd op mij gekregen. Gewoon homo zijn. Dat dan op mij gekregen en wat het allemaal betekent. Dat betekent een paar dingetjes die best wel kwetsend zijn hoor. Dat woord heb ik toch het gevoel. En daarom vind ik het niet zo heel fijn als dat luidop tegen mij wordt gebruikt. Voornamelijk door mensen van mijn leefomgeving in Limburg, in mijn dorpje. Omdat ik weet wat dat woord eigenlijk voor hun betekent. Ook al zouden ze het dan niet echt bepaald bedoelen als ze mij aanspreken. Maar ik weet wel wat dat woord over het algemeen altijd wel heeft betekend hoor, daar in die leefomgeving. En dat vind ik dan jammer, want ik representeer dat totaal niet. En denk over het algemeen gewoon leden van heel de gemeenschap, die representeren niet dat ene, ja. Als mensen dan naar mij kijken en dat ze dan inderdaad wel alvast een beeld hebben. Ik houd ook altijd in mijn achterhoofd van, deze ene man, die heeft maar één blik op mij te werpen en hij weet al hoe ik ben, zo gezegd. En hij gaat dan een heel laatdunkend beeld van mij hebben. En die pleaser dan weer in mij, gaat er dan een beetje onbewust voor proberen te zorgen dat ik helemaal tegenovergestelde ben. Ik ga me dan heel stoerder houden, zeg maar. En met mijn handen gewoon geen expressionele gebaren doen en zo van die dingen. Gewoon dan weer voor die ene vreemdeling in de trein bijvoorbeeld. Of voor die ene stage mentor. Wat ik vaak hoor, vooral toen ik op het middelbaar zat, van jongens en van meisjes, was van iedereen wist wel al, ook voordat ik uit de kast kwam, van wat mijn geaardheid was, hè, van gay. En dan was het zo van, ik had eigenlijk schrik om met jou om te gaan, maar nu merk ik toch wel dat jij een oké homo bent. Want ik hou niet van homo's die zo helemaal uit zijn, zo, die zo te flamboyant doen, snap je? Maar jij bent oké, zeggen ze dan zo tegen mij. En dan denk ik van, okay. Dank je. Ja, dat is dan, wauw, dan hoor je dat ook weer. Dat is dan ook weer zo'n vooroordeel. Eens kijken dat ik graag mensen pijn doe en dat ik, dat hoor ik dan van de ouderen zo meestal, dat ik een satanist ben. En zo van die dingen, dat hoor ik ook heel vaak. Nee, maar dat vind ik minder erg aan de andere kant.
Weet je dat? Weet je van waar dat komt?
Ja, van dat zwart kleden, denk ik. Dat is het. En bij ons is het nog echt wel een conservatief dorpje. Ik heb een keer een dame willen helpen die haar boodschappentas had laten vallen in de spar. En die zei ze van, ja, ik moet helemaal niks hebben van mensen die met de duivel werken. Ja, en dat is zoiets belachelijks dat je denkt van, wie zegt zoiets nog steeds? Dat is toch zoiets wat je totaal in zo van die middeleeuwse historische kostuumdrama's hoor. Maar ja, nee, ik krijg dat soms recht in mijn gezicht gesmeten.
Hoe lang blijf je daarmee piekeren?
Oh ja, eeuwig. Ik denk dat ik alles ook opstapel en bewaar in vakjes. En dat blijft soms door mijn hoofd schreeuwen. Dat vormt mij als persoon en ik neem dat mee totdat ik sterf. Denk ik. Ik moet dat zeker nog leren. Zeven allemaal. En nemen voor wat het is. En dat, ik moet het niet zo groot maken, maar het is het feit dat het zich allemaal opprakt en het wordt zo'n grote prop. En ik weet wel op den duur niet wat ik met die prop moet aanvangen. Ja. En ergens denk ik van ja, dat vormt mij wel tot wie ik ben, maar soms is dat inderdaad wel pijnlijk, niet zo prettig.
En kan daar op een of andere manier verbetering in komen, denk je?
Ja, het is mijn droom en mijn ambitie om ergens te gaan waar mensen zoals ik vaker komen, waar allerlei soorten mensen eigenlijk komen. En dat mensen gewoon eigenlijk zich bezighouden met hun eigen zaken. Omdat je toch van alles tegenkomt dan op straat. Ik denk dat dat mij zou helpen. En misschien, ja, meer eigenlijk like-minded mensen eindelijk eens ontmoeten. En dat je dan in een groep bent, dan ben je samen, apart. Dat lijkt me leuk, terwijl ik echt een doorn in het oog ben voor veel als ik eventjes boodschapjes moet gaan doen.
Maar dan had je dat is natuurlijk ook volledig omdat je daar woont. Hè. Dat is die plek waar je daar woont. Ja. Dan, also,
maar ja, het was ook altijd school en zo. Dat is, ja,
nee, steden is er wel een pak minder, heb ik het gevoel.
Sowieso.
Dat je zo'n paar grote steden zoals Amsterdam, waar zo die diversiteit veel groter is.
Ja. Ja, het is alleen heel spijtig dat geld dan ook zo'n gigantische kwestie is. Dat kost een plaatje Amsterdam. Ja, het is echt een droom, maar zo duur. En dan met geen mogelijkheid financiële steun kunnen krijgen. En dat is ook zo moeilijk. Je hebt het ook gehad over studietoelagen. Mm. Dat is iets wat wij niet kunnen krijgen, omdat mijn ouders net genoeg nog verdienen.
Ja. Ja.
Maar ja, daar kun je niet iemand van op kot zetten, hè, voor €500 of zoiets per maand.
Nee, dat is belachelijk.
Ja. Zijn daar ook heel veel vooroordelen over geld en financiën?
Ja,
geld.
Ja, we hebben met de familie vroeger in het OCMW gezeten. Maar dat was ook gewoon... Papa heeft ook een burn-out gehad, dus hij heeft hetzelfde als mij gehad dat hij lang niet kon werken. En mama is enkel vrijwilliger. Dus we hadden eigenlijk bijna geen inkomsten, behalve de gehandicapte dingen van ons papa. Dus dan moesten wij bij het OCMW. Maar ja, OCMW in communicatie met scholen en hoe scholen dat handelen is ook niet goed. Dus in middelbaar kwam dan zo het secretariaat binnen. Lotte, Stijn, jullie hebben de rekening nog niet betaald voor heel de klas.
Ja, na een tijd wordt dat zo een deel van u. Denken mensen, dan is dat dan direct van, ah, mijn Lotte, uw broek ziet er wel oud uit. Het zal wel van 10 jaar geleden zijn, zo'n dingen. Terwijl dat zo, ja, zo belachelijk is, hè. Maar ja, dat zijn kinderen, ik blijf dat zeggen. Ja, op die moment is dat wel kut. En dan denk je wel zo van, oh, ik kan daar ook niet aan doen, ik wou ook dat het anders was. Dus op, maar ja, zet je niet sowieso vatbaarder in het middelbaar voor opmerkingen die gegeven worden.
We hadden geen merkkleren. We hadden alles. Allee, ja, Dieter en Stijn die, gebruikten kleren van elkaar. En ja, we hadden niet veel. En wij zijn ook alle drie redelijk vroeg beginnen werken, studentenjobs. En alles wat ik nu heb, is allemaal door mijn eigen betaald. Dus ik heb dan, ik zeg dat al een hele tijd, elektrische fiets. Ik heb daar zelf voor gewerkt. Ik heb daar zelf voor gespaard. Papa heeft een beetje bijgelegd, omdat hij dat wel doet voor mij. Maar ik kan er dan niet tegen dat zo'n mensen die dat alles met de paplepel krijgen, zo van, amai, ik moest vannacht werken, ik ben echt moe. En dan kan ik dat niet zo verdragen, want ja, die werken, die weten dan niet echt wat werken is. De mensen die ik dan al heb meegemaakt, die weten dan niet wat werken is. En die zagen dan tegen mij over hoe zwaar ze het hebben als ze moeten werken, maar ze krijgen wel €100 zakgeld per maand.
Maar is dat dan ook niet relatief gewoon, waar je gewoon bent? Is dat niet om te zeggen van, ik vind niet per se dat die mensen niet zouden mogen zagen omdat jij het inderdaad brutter zou hebben. Ik snap u dat je mij er aan stoort, maar ik snap ook wel, mensen, voor hun is dat relatief gewoon. Hè?
Dat is waar, ja.
Voor hun is dat hun leven en als die erover wil zagen, dan zal die erover, maar ik snap hun standpunt wel. Ik snap hun standpunt wel, maar ik vind dat gewoon super relatief.
Die labels of die vooroordelen die op jullie geplakt worden, hoe hard draag je dat mee?
Ik kan me daar vanaf zetten. Van de labels die we tot nu toe hebben besproken. Ik heb de laatste tijd wel meer en meer zo labels over dat social media gedoe. Dus dat is wel anders. Ja. Dat ondervind ik soms wel zo moeilijkere mee. Allee, ik zelf niet, maar ik merk soms dat andere mensen het moeilijker mee hebben of zo.
Ja.
Of het gevoel hebben dat ze zich moeten excuseren omdat ik anders ben dan ze hadden gedacht of zo.
Uh-huh. Omdat je veel volgers hebt? Of?
Veel zou ik niet zeggen, maar ja, voor andere mensen inderdaad. Voor sommige mensen is dat veel. Mm-hmm. Dan scheppen ze meteen een beeld. En dat is best wel grappig.
Mm-hmm. Zoals?
Zoals?
Zoals welk beeld schetsen ze dan?
Arrogant, omdat je misschien op de troon zit nu.
Ja. Dat doen wij wel, hè.
Dat is gewoon omdat ik comfortabel wil zitten.
Ja.
Nee, maar ja, mensen denken meteen als je actief bent op sociale media dat je egocentrisch bent en dat je jezelf altijd in de belangstelling wil zetten of zo. Dat is absoluut niet het geval. Hmm. En ja, als je dan die mensen leert kennen, dan zijn ze vaak zo van, ah nee, je bent helemaal niet zoals ik dacht dat je bent. Dat gebeurt dat vaak.
En dat zie ik, want ik denk dat iedereen al wel eens gehoord heeft van, amai, jij valt beter mee dan ik had verwacht. Wat is dat voor een zin?
Ja,
ja, dat is vooroordeel, hè. Dat is dan.
Maar vind je dat leuk om te horen, of...
Nee, ik heb zoiets van, alsjeblieft, zeg, hou je mond op.
Dat is zo'n backsided compliment of zoiets.
Ja, nee, van, dankjewel, denk ik.
Ja, ik vind dat wel grappig om te horen. Maar ik snap wel dat Leno het achterliggende probleem ervan inziet. Maar ik vind het uiteindelijk wel alleen leuk of grappig om te horen.
Mm-hmm. Maar ja, het ding is ook gewoon... Allee, als je dan nooit met die persoon in kwestie zou praten, die dat dan tegen je zou zeggen, die blijft een negatief beeld van je hebben. En dat vind ik dan gewoon echt zo... Huh?
Ja, dat is ook raar. Als ik zo een groep mensen ontmoet, dan heb ik ook wel... Dan is er ook wel een stemmetje in mijn hoofd van... Misschien moet de helft van die mensen u al niet... Hmm. Wat ik niet per se erg vind, want ik weet ook wel... Allee, ik weet wie ik ben, dus dat is oké. Mm-hmm. Maar er is altijd wel dat stemmetje in je hoofd, dat je zegt van... Misschien moet de helft van die mensen u niet.
Ja,
sowieso.
Hoe belangrijk vind jij, of hoe hard ben jij mee bezig, Jannik, met die labels die op je geplakt worden?
Ik probeer daar niet bezig mee te zijn. Dat zijn dingen... Dat is heel normaal dat een mens dat eigenlijk doet, om mensen in hokjes te plaatsen, om dat in je eigen hoofd wat te structureren. Dus ik vergeef het mensen dat ze het doen, maar ik probeer mezelf er een beetje buiten te houden. Maar dat moet niet. Je moet je niet met een label plakken.
Mensen willen structuur brengen in hun eigen brein en daardoor gaan ze een stereotype maken in hun hoofd. En bij non-binaire personen is dat vaak iemand die heel... Hoe moet jij zeggen in het Nederlands? Androgynous? Ik weet niet of dat je dat... Ja? Dat die zich zo kleden en dat die vaak een platte borstkas hebben en kort haar, zo van die dingen. Voor mij valt dat nog wel mee omdat ik mij identificeer met dat stereotype. Ik wil graag een heel platte borstkas, ik wil er wat androgynous uitzien. Dus voor mij is dat niet zo heel moeilijk. Maar op het moment dat je nog niet zo bent, dat je er niet zo uitziet, dan botst dat heel hard met je hoofd.
Totaal niet, nee. Vind ik inderdaad ook. Ik had laatst op de radio iets gehoord over zoveel problemen, omdat er zoveel labels zijn. En ze gingen weer een nieuw label of zoiets plakken op een variatie van mannelijkheid of zoiets. Maar ik heb zoiets van, alsjeblieft, zeg, stop toch eens met al die stickers. En laat een man nu een man zijn in al zijn facetten, eigenlijk. Is het nu niet dat een man iets vrouwelijker is, dat hij dan eventjes aan de kant wordt geschoven en dan zo in een roze hokje wordt geduwd, bijvoorbeeld? Ik bedoel, is het eigenlijk ook een jongen als hij zich zo identificeert? Mm-hmm. En laat dat dan inderdaad gewoon mens zijn en man en dan vrouw of ja, anders, bijvoorbeeld. Ik vind het echt, ja, inderdaad vervelend dat we wel nog steeds... alles apart moeten houden, maar het kan niet een geheel vormen. Yeah. We kunnen niet de hele maatschappij meenemen, dat gaat niet.
Mm-hmm. Ik denk dat die labels ook wel ergens nodig waren om die aandacht in orde te trekken. Mm-hmm. Dus ik snap dat na een lang van tijd die labels niet meer nodig zijn, maar ik denk dat die wel nodig waren in het verleden.
Ja, als je het zo stelt, dan denk ik dat inderdaad ook wel. Ja.
Het helpt voor mensen om met labels om te gaan, om het te begrijpen. Mm-hmm.
We hebben soms mensen die zelf niet vaak nodig. Dat gevoel heb ik nog wel.
Ja,
en iets om je in vast te bijten.
Ja, exact. Ja. Oh, zeker als jonge tiener.
Ja. Ja, en ik denk dat dat ook vaak druk is van de maatschappij. Van, je moet daar een label op plakken.
Exact.
Ik wil weten wat jij zei. Ja. Zeg het mij.
Identificeer jezelf. Ja.
Maar dat vind ik ook zo, niet alleen over het wie ik ben, maar ook zo, bij mij is dat met mijn burn-out en paniek aanvallen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik heb dat. Want anders ben ik diegene dat de les skipt, of diegene dat altijd thuis blijft, of diegene dat altijd weent. Zo, ja. Dus ik moet op voorhand zeggen tegen de mensen, ik ben Lotte, ik heb een paniekstoornis. Want anders gaan die denken, amai, die zaagt en die weent en die gaat altijd weg. En dus ik vind dat jammer is dat je dat moet zeggen.
Voordat ik echt deftig wist wat dat er mis was, was dat altijd, oh ja, maar Lotte die komt toch niet, die skipt alles en die blijft liever thuis en doet liever andere dingen, terwijl dat ze niet weet wat dat er onderling was. En dan nu in mijn nieuwe opleiding heb ik er zo ook zelf gebruik van gemaakt. En heb ik direct gezegd in de eerste les van ik heb een problematiek met deze en deze. Dus je bent zo verplicht om dat direct te zeggen. Want anders gaan de mensen denken dat jij een brosser bent en dat jij geen moeite doet voor school. En als ik dan bijvoorbeeld vraag van oh, heb jij notities van die les, dat ze dan denken dat ik gewoon gebruik maak of zo. Dat soort dingen. Maar ik vind het dan jammer dat ik dan moet zeggen van ik heb paniekaanvallen en ik heb een burn-out gehad. Dus daarom gedraag ik mij zo. Vanaf dat je die diagnose hebt, dan kun je er echt al wel direct iets van zeggen. Maar dat is zo lastig dat dat moet. Allee, ik vind dat niet erg om dat te zeggen tegen mensen. Nu ook niet. Dat is een deel van mij geworden, dus ik zeg dat ook wel. Maar waarom moet je dat zeggen? Dat is het lastig. Allee, ja, dingen erin. Je mag dat zeggen en ik kan dat zeggen, maar wat is de meerwaarde voor u en voor mij dat ik dat zeg?
Wil ik met school ook gemoed zeggen? Ik heb hier een dokterbriefje, ik heb een burn-out. Ja. En school zegt, oké, dan kan ik je helpen, maar anders moet je het mezelf uitzoeken. En dat vind ik heel jammer dat dat moet op zo'n ding.
Moet je voor alles verantwoorden eigenlijk. Ja.
Zou dat ooit kunnen verbeteren?
Ik denk dat een mens altijd hokjes en labels zal nodig hebben om het gewoon wat gestructureerd te houden
om
in je
hoofd.
Om
het te begrijpen. Hè?
Ja.
Ik denk dat er ook mensen zijn die er verkeerd gebruik van gaan maken. Als het school er geen doktersbriefje op zou plakken, zouden veel mensen ook wel zeggen, amai, ik voel me een beetje sad, ik ben heel depressief, ik wil nu aanpassingen. Ik denk dat dat ook wel kan gebeuren. Ik denk dat er zo mensen wel zijn.
Ja, maar ik denk dat misbruik wel percentueel klein
is. Ja, maar
ik hoop dat toch.
Ja,
voilà. Maar dat hoop ik toch.
Want Yannick, jij begon er net over inderdaad. Iedereen zal altijd wel in hokjes geplaatst worden.
Mm. Dat is eigenlijk wel gek, hè. Want je voelt je niet man, niet vrouw, maar je moet je toch in een hokje plaatsen. Allee, ik heb wel zo het gevoel dat ik daar iets op moet plakken, omdat inderdaad andere mensen het niet gaan begrijpen. Dat is sowieso al iets moeilijk om te begrijpen als je dat niet voelt. Dus hoe moet ik het anders uitleggen dan in woorden?
Ja, je wil uiteindelijk het beste uitleggen, lijkt mij dat gewoon ik ben.
Ja, zo. Ik ben. Ik ben een persoon. Ja. Zie mij zo.
Ja, dat we meer moeten accepteren dat mensen gewoon zijn.
Ja.
Dat is filosofisch, hè.
Ja, maar ik vind dat mijn psycholoog zegt dat constant eigenlijk. Van, ja, waarom al die dingen op je plakken als je gewoon kunt zijn?
Ja.
Zijn is het enige dat we zijn, hè? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dat is inderdaad heel simpel, maar echt wel een basisprincipe waar we op zouden moeten kunnen leven. Maar ik vind het dan zo gek dat je op straat komt dat het gewoon niet bij mensen opkomt, hoe oud of wijs ook zouden zijn, toevallig. Ja. Er zouden heel veel conflicten opgelost zijn, denk ik, als we daar gewoon ons aan konden houden.
Ja, niet iedereen is zo filosofisch.
Helaas. Maar langs de andere kant vind ik het ook wel goed dat ik het label non-binair op mezelf plak, omdat als ik vraag van, kan je mij met die hun aanspreken, of wil je liefst geen mevrouw zeggen of zo, dat doet mij wel veel, want soms kan ik daar echt heel geïrriteerd van worden als iemand zegt mevrouw of de meisje. Dan ben ik zo van, oeh, cringe, nee.
Ja. Zeg je dat dan ook altijd echt tegen die mensen?
Nee, het hangt er vanaf wie. Als dat vrienden zijn, zeg ik dat. Zo van, wil je alsjeblieft mij daar niet mee aanspreken? Maar als dat bijvoorbeeld iemand in de supermarkt is, dan moet ik dat gewoon even inslikken. Maar dat is nu ook al veel beter dan vroeger, omdat ik vroeger veel minder stevig in mijn identiteit stond. En dan was ik onzeker. En dan raakte mij dat veel sneller dan nu. Ja.
Labels en vooroordelen, is dat ook niet onbewust, een klein beetje? Want we zijn nu heel de tijd bezig over de labels en de vooroordelen krijgen, maar geven we die zelf ook niet?
Ja, dat is menselijk is, hè.
Ja.
Dat is maatschappelijk is.
Ja, maar vooral menselijk omdat je dat overlevingsinstinct in je hebt om gevaar te spotten of geen gevaar te spotten, zo'n vriend of vijand van elkaar te kunnen afscheiden. Ik denk dat je daardoor altijd zo mensen in labels of in hokjes plaatst om een beeld te kunnen scheppen, zodat je verwachtingen hebt van die persoon en kunt weten wat dat een threat is of een vriend.
Mm-hmm. jezelf ook kunnen vinden in andere mensen. Daar gaat het denk ik ook veel om. Mm-hmm. Zo van, ah ja, ik zie mij in die persoon.
Ja, exact.
Ik kan daar mee aan.
Als je de metro naar beneden stapt en je ziet een groep mensen, dan is dat meteen zo... Die persoon daar lijkt geen gevaar te zijn, of mm-hmm. die persoon daar wel. Mm-hmm. Want die is zo gekleed of die ziet er zo uit. En is dat echt zo instinct? Je doet dat echt niet bewust of zo.
Ja.
Maar ik denk wel dat je... bewust kunt worden van die processen.
100%.
Ja, inderdaad. Want eigenlijk is het iets heel primairs dat nog steeds in ons gaat staan. Mm-hmm. Ik bedoel, vroeger zo echt de oertijd. Mm-hmm. En dan hadden wij onze stammen. En als er dan buitenstaanders waren, dan was dat gevaar. Want ze gingen eten stelen. Of ze gingen iets doen met de vrouw of met de kinderen. En dat is iets wat nog steeds in ons zit. En ergens inderdaad kan een voordeel ook misschien nuttig zijn als je bijvoorbeeld in de stad bent en je ziet een donker steegje. En dat is wel een korte route, maar je denkt, oh nee, het zit er misschien toch wel een beetje... angstaanjagend uit of een beetje sketchy, hè? Dus ik ga daar maar beter niet in. Dat, op die manier zou je dat wel kunnen helpen, maar het is echt wel nodig om dat nog allemaal een beetje te kunnen matigen, ja, echt waar af te stellen naar deze tijd. Dat doen ook nog steeds veel mensen nog niet. Stel dat een beetje af naar oké, wees reëel in die angst, in dat vorige deel wat je hebt.
Oh, besef dat dat een angst is.
Ja.
Dat misschien wel.
Ik heb dat wel super hard, want als ik mensen ontmoet voor de eerste keer, heb ik altijd een rare neiging om echt zo overdreven vriendelijk of zo te zijn.
Zeg het, ik ben iemand die heel graag, graag gezien is en graag gezien wordt door anderen. Dus dan beseffen van, deze groep vindt mij niet 100% leuk, of die mensen, zij vinden mij niet 100% tof, of ik ben niet in hun branche of zo. Dat heeft heel lang geduurd bij mij. Echt, nu heb ik daar soms nog moeilijk mee en ik ben nu ondertussen bijna 24.
En dan ben ik ook zo achteraf dat ik dan zo terugdenk en zo, waarom doe ik dat? Maar dat is gewoon om zo dat al meteen te counteren van, kijk, ik ben wel lief en ik ben wel vriendelijk en soms ook grappig. Allee, zo weet je niet zo. Allee, dat is zo... Ja, ik ga me dan zo op die manier gedragen, zodat mensen eigenlijk al niet moeten denken van... Ah ja, het is geen toffen of zo. Oei, wat is dat voor iets wat hier nu binnenkomt? Allee, ja. Zo.
Voor mij doe ik dat heel bewust in mijn postuur en hoe ik mij draag en hoe ik over straat wandel. Want ik weet sowieso al dat mensen mij gaan uitschelden met woorden die me echt wel bitter nasmaken als ik die zou moeten uitspreken. En dan denk ik van, ja oké, echt totaal niet handjes zwaaien, echt recht, schouders ook wel op één lijn en hoofd omhoog. En probeer een klein beetje stoerder te lopen. En inderdaad, en het is nu ondertussen wel een automatisme mee geworden. Maar ik heb wel een hele periode lang moeten denken van, oh, hoe ga ik mij nu kneden? En dan zo heeft dat mij wel inderdaad gevormd. En dat draagt dan wel nog steeds mee.
Ja, Jannik, jij zegt van... mensen begrijpen dat soms niet, hè, dat ik non-binair ben. En dan leg je dat ook niet uit en ik laat het maar niet begrijpen. Is dat ook een manier om... ja, eigenlijk je te schikken naar die vooroordelen?
Misschien wel een beetje, ja. Ik wil niet dat mensen daar plots een bepaalde kijk op hebben als ze mij niet kennen. Mm-hmm. Ik wil daar ook helemaal niet de sticker van aandacht zoeken mee krijgen. En dat is ook vaak een ding waardoor ik mij daarin terughoud. Dat is al... Het feit dat ik non-binair ben, dat zal echt enkel naar boven komen als ik weet van, oké, ik kan u vertrouwen. Mm-hmm. Voor de rest hou ik dat eigenlijk echt wel voor mezelf, omdat ik dat vooroordeel niet wil krijgen.
Ja, dat begrijp ik. Is dat ook soms moeilijk om daar zo tegen te vechten?
Tegen die vooroordeel?
Ja.
Ik denk dat niet aan mij is om met daar druk in te maken, want die andere persoon die moet daar eigenlijk, ja...
Mm-hmm. Het is aan hun, niet aan u.
Ja, om hun eigen vooroordelen te...
Ja.
Allee, er vragen over te stellen, van klopt dit vooroordeel? Is dat iets wat ik moet veranderen? Of ja, is dat accuraat?
Mm-hmm.
Ik moet dat niet voor die andere persoon doen. Maar het stoort aan mij soms wel als mensen... al enkel door mijn uiterlijk dingen gaan zeggen. Ik heb sowieso Pride gehoord van, ah ja, en wanneer is uw transitie? Terwijl ik helemaal niks heb gezegd over dat ik non-binair of transgender of weet ik veel wat ben. Dan ben ik zo van, wow,
kan.
Ja, ja, waar komt dit vandaan?
Ja.
Ja.
Hoe was het dan inderdaad om hier op dat weekend te zijn met een groep heel diverse jongeren? Want we zijn allemaal anders. Hè? We hebben allemaal onze eigen rugzak en we komen ook van overal. We doen allemaal verschillende dingen. Hoe heb je dat hier ervaren?
Eerlijk gezegd, voor mij gewoon niet te veel nadenken. Ja, dat werkt bij mij het beste. Echt een beetje een leap of faith, noem ik dat. Gewoon erin springen en we zien wel wat er komt.
Ja.
Ik denk dat het bijna onmogelijk is om te veel na te denken over zo'n dingen als je er middenin zit. Denk ik. Want dan gaan er gewoon dingen kapot beginnen denken en dan kun je gewoon niks meer doen zelfs. Dus ja, ik denk dat het vooral is, hè. Als je het kapot denkt, dan doe je niks meer. En als je het niet kapot denkt, dan doe je veel, maar misschien niet altijd het beste. Te veel nadenken is echt de boosdoener in veel situaties, vind ik.
Ja.
Dus probeer dat... Voor dingen zoals dit, probeer dat gewoon zo op het gemak te laten verlopen.
Ja, en daarnaast ben ik dan ook veel te veel bezig met mezelf. Van, oh my god, wat gaan ze van mij denken? En hoe moet ik mij hier gaan voorstellen? En zo van die dingen.
Ja, want als je onderweg was naar hier, hoe hard ben je daar dan mee bezig? Van, oké, ik moet wel... Hey, wat gaan de anderen van mij denken? Hoe ga ik mezelf moeten representeren? Fien, was jij daar veel mee bezig?
Ja, eigenlijk wel. Omdat ik ook... Ja, ik zeg het dan, ik kwam dan zo iets later aan en ja, dan had ik zoiets van, oh nee, zo iedereen gaat zo naar mij zitten kijken en zo en dit en dat. Dus ja, maar ik heb dat sowieso wel altijd als ik eigenlijk, ja, niet als ik met mijn vrienden wegga, alleen dat is anders, die kennen mij. Maar als ik in een situatie kom met nieuwe mensen, is dat wel altijd iets waar ik wel echt gestresseerd over kan zijn. Mm-hmm. Zo van, ik hoop gewoon dat iedereen mij gewoon wat tof vindt en zo. Alleen zo weet je niet, zo.
Ja.
Ja, toch over het algemeen, ja, dat is wel iets wat wel vaak stress bezorgt.
Mm-hmm. En jij, Lotte, want jij zegt ook van ja, met mijn paniekaanvallen, overal waar ik kom, dan, ja, mensen snappen dat niet goed en zo. Hoe was jij daarover aan het denken toen je naar hier kwam?
Ik heb echt geen zin gehad in het weekend totdat ik hier binnenstapte. Allee, ja, ik geef dat eerlijk toe. Ik was echt zo van, oh, dat zijn allemaal andere mensen. Maar allee, ja, alles was al wel weer weggevlogen wanneer ik hier was. Maar ik merk dat wel dat ik zo hier binnenkom en dat ik al direct denk van, ik ga gewoon... niet mezelf zijn en gewoon even luisteren naar iedereen en vriendelijk doen en ça va. Want als ik al direct mezelf ben, dan kan dat wel, zoals heel dit weekend, veel zijn. Want ik ben veel, ik ben druk, ik ben luid, ik ben, denk dat ik grappig ben, dat soort dingen. Ik maak opmerkingen en als ik dat vanaf het eerste moment dat ik hier binnen stap doe, dan is dat wel zo van, veel mensen vinden dat niet leuk. En dat doe ik wel vaak zo. Eerst even afwachten tot wat de rest zegt en dan pas kan ik mezelf zijn.
In het begin van het weekend hebben jullie ook allemaal, ja, het was een, buiten de 8 op 10 van Niel, was het een gezamenlijke 5 à 6 op 10 van hoe goed we elkaar gingen kennen op het einde van het weekend. We zijn nu op het einde van het weekend. Ilias, ik zie je al zo bedenkelijk kijken. Ja. Ah, is dat al een 7 of 8 geworden? Ja.
Ik zou echt sowieso geen hoogtal geven. Ik denk naar 6 gaan of zo. Ja. Want we hebben wel snel een ronde gedaan gisteren met zo de banale dingen. Maar ik denk dat er nog zoveel dingen zijn.
Ja.
Zo, ja, hobby's of zo. Dat hebben we echt kort even gedaan. Maar ik denk dat er nog zoveel dingen zijn.
Er zijn zoveel facetten achter een mens.
Ja, exact. Ja, exact.
Dat is ook wel leuk. Dat je
die nog steeds. En ook zoveel basisdingen ook gewoon. Want zo daarnet bij het eten was het nog zo van: oh, ik ben allergisch aan tiet. Of oh, ik haat tiet. Of ik moet tiet echt niet hebben. Ook van die dingen die ik totaal niet wist tot daarnet. En weet ik gewoon dat er nog zoveel zo'n dingen zijn. Maar zoals verwacht, kennen we elkaar echt op zo de diepere, serieuzere vlakken.
Ja.
En ik denk dat sowieso belangrijk is.
Maar ik vind dat dat. Ik zei het nog niet echt, omdat ik zoiets had van ja, je weet nu bijvoorbeeld dat Lotte, inderdaad, dat ik je als voorbeeld gebruik.
Go for it.
Dat Lotte een angststoornis heeft, dus je kunt ook afleiden uit jouw gedrag wanneer die daarin zit en dan kun je daar ook op ageren, om het zo te zeggen. Dus daarom dat je die echt opzij.
Dat is waar, ik ben gisteravond ook gewoon gaan slapen zonder iets te zeggen. Omdat het veel te druk was en ik wist ook, ik kan gewoon weggaan en sturen, slapel en dat is oké. Okay. Niemand gaat zeggen, allee, die zegt geen slapel.
Dat zorgt ook voor een comfortabelheid.
Ja, dat is...
Die diepe gesprekken zorgen voor een super comfortabele vibe. En daarmee dat ik ook dat hoog getal blijf aanhouden tot nu.
Ik herken mezelf ook gewoon in iedereen.
Zeker.
Ja. We zijn dan bezig over dat wij allebei soep lekker vinden. En zo, dat soort dingen. Dat wij zo, en jij vindt dan op de Nintendo spelen leuk en dat vind ik leuk. En dan we hebben allebei een burn-out gehad in
dag. Toch?
Oké.
Ik merk dat wel, dat je zo elke keer iets zegt en je zegt, ah, ik heb dat ook. En zo is dat wel leuk dat je eigen iedereen wel herkent.
Wat was voor jullie het leukste moment of het leukste aan dit weekend?
Ik ga wel over de gesprek in de avond moeten zeggen.
Ja?
Ja, dat was wel... dat was altijd zo... Ja, de gesprekken zoals hier waren ongeveer dat, maar daar was het gewoon uren aan een stuk. En ik zou dit ook echt uren aan een stuk kunnen doen.
Ja.
Dat was gewoon non-stop tot er echt een einde was. En niet tot het uur van de podcast over was. Dat was echt gewoon soms tot 2 uur 's nachts dat we gewoon konden blijven praten.
Mm-hmm.
Voor mij is het inderdaad ook wel die gesprekken. Want eigenlijk was het net... een soort feestje. En ik heb mij altijd zo heel oncomfortabel gevoeld op feestjes. Maar dat, ja, voor mij mag het ook zo gewoon zijn. Aan tafel zitten praten, iets drinken, wat muziek op de achtergrond. Dat is wat ik eigenlijk wel versta onder een feestje. Ja, dat vond ik echt wel tof. Dat was gezellig. Ja. Wauw, dus dat heb ik ook weer meegemaakt in het leven.
Hoog feest.
Ja, ik wou eigenlijk zeggen, er is maar één logisch antwoord op deze vraag. En dat was de vibe.
De vibe
was inderdaad het beste. Merci om een heel weekend hier te zijn en een heel toffe groep te zijn. Het was heel plezant. Met deze weekend gaat het ook zeker niet blijven. Mm. We hebben nog 10 seizoenen.
We hebben een safari-seizoen onder water.
Merci om hier te zijn bij de Maanlopers. En see you soon.
Merci. Yeah. En mensen aan de cast.
Ook. Ja, de productie. Yes.
Yes. Applaus.
Applaus voor de show.
It's a rat, motherfucker.
Dat was het dan. Ons weekend. Op een zondagmiddag trok iedereen weer naar huis. Ilias naar zijn kot, Fien en Neil naar hun roomies, Lotte pakte de fiets naar huis en Yannick en Leno werden ook terug thuis verwacht. 6 verschillende personen met 6 verschillende verhalen, allemaal in hun eigen leefwereld. Maar sinds die zondag vooral 1 groep met 1 gemeenschappelijke, unieke levenservaring. En dat gewoon door even weg te lopen. Even weg naar de maan. Iets wat we allemaal eens moeten doen. Allemaal maanlopers. Dit was een podcast van Sterre Zwiers, Manon Duel, Machtel Bland, Arzum Bulut, Steppe Meul en Joppe de Hert. Met Fien Adriaans, Lotte Smets, Yannick Bos, Ilias Elkostit, Lennon Franke en Neil Smit. Hiervoor kregen we de hulp van provincie Antwerpen voor het verblijf in het vormingscentrum van Malle, Lieve de Bakker jeugdpsychiater, Inge Glazenmakers, professor aan de UA en kinderpsychologe, Katharin de Groof jeugdpsychiater, Frances Joossens beeldende therapeute, Max Kassiers expert communicatie, Wilfried van der Hagen, Theo Antwerpen en de Koning Boudewijn Stichting. En tot slot nog een grote dank aan Stijn Norga voor de fantastische muziek en Lisa de Cree voor de grafische vormgeving.